Vanmorgen wil ik met name een stukje doorgaan op jij als tempel. En hoe jij ook een tempel kunt zijn van God. Waardoor door jou heen een transformatie kan gaan plaatsvinden. Die ten eerste jouw eigen leven brengt op de plek waar God jou hebben wil. En daar vanuit ook jouw leefomgeving. De plaats waarin je mag bewegen. Ik geloof dat juist in tijden van crisis en juist in de tijd waarin we nu leven, de kerk meer dan ooit nodig is. En dan heb ik niet over een kerkgebouw en een structuur en een functioneren van iets, maar dan heb ik over het lichaam van Christus. Want waar schijnt het licht het helderst? In de duisternis. En als in de wereld om ons heen hopeloosheid, angst enzovoort steeds meer aan het toenemen is, als er onzekerheid is, als hebzucht en ikgerichtheid prevaleert in de omgeving om ons heen, geloof ik dat meer dan ooit een lichaam van Christus die vol is van Jezus nodig is. En dat heeft alles te maken met dat wij als gemeente weer vol zijn van hem. Maar als de gemeente vol is van allerlei individuen die niet zelf vol zijn van hem, dan kan die volheid ook niet in de gemeente stromen. Dus het begint gewoon bij je eigen leven. Jij als tempel van de Allerhoogste. Ik wil je uitdagen om dat te zien als je hoogste roeping. Een van de dingen waar ik zelf toch wel een beetje tegen ageer, is het onderwijs en de neiging om te vaak, en soms ook zelfs profetieën, en daarmee zijn die profetieën niet fout, maar het valt me heel vaak op dat ook heel veel profetieën voortdurend met name gaan over iets doen en over ergens naartoe gaan en over iets zijn of iets zijn over je gaat dit doen of je gaat voorganger zijn of je zult dit, allerlei doen zaken. Op zich niks mis mee, maar het begint, je primaire roeping is die tempel van de Allerhoogste te zijn. En ik wil jullie uitdagen om daar je voor in te zetten. Fantastisch dat je zendeling wil worden, of fantastisch dat je een groot bedrijf voor de Heer wil opzetten, of fantastisch dat je de beste werknemer van weet ik voor wat wil worden. Fantastisch dat je hier in dit huis wil inzetten, zijn allemaal vruchten, zijn allemaal gevolgen. Maar het heeft alles te maken, als je al die zaken doet en je hebt niet dat stukje van die tempel in je eigen leven op orde, dan geldt die tekst waar Jezus over spreekt. Je hebt zieken de handen opgelegd, je hebt demonen uitgedreven, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Alleen ik heb je niet gekend. Dat is nogal een heftige tekst. Maar het heeft alles te maken met jouw relatie met hem. En van daaruit een tempel zijn. En ik geloof dat als wij dat als gemeente steeds meer gaan pakken. En ook ikzelf als individu dat steeds meer gaat pakken. En ook jij als individu dat steeds meer gaat pakken. Dan zullen we overweldigd zijn. Overflow. Van de vrucht die we gaan voortbrengen. En dan zijn we helemaal niet meer bezig met de vrucht. Maar de vrucht is een gevolg. En dan gaan we uit. Gaan we allerlei zaken ook doen, maar de dingen die we doen komen voort vanuit iets wat we zijn. Dus ik daag je uit. Zorg goed voor jouw tempel. En vanuit die context, en daar willen we natuurlijk ook even over hebben, ik kan je wel uitdagen, maar het zou ook leuk zijn dat ik je een beetje mee kan helpen van oké, een aantal bijbelteksten, een aantal zaken uit de Bijbel die jou daar misschien mee zouden kunnen helpen. Deze dienst zijn we vanmorgen begonnen met Romeinen hoofdstuk 12. En ik wil hem zo nog een keer gaan lezen, hoofdstuk 12, vanaf vers 1 en 2. We hebben in de laatste weken veel vanuit Romeinen gehoord. En in alle voorgaande hoofdstukken tot hoofdstuk 12 toe heeft Paulus op een prachtige manier, als het ware, even een paar theologische fundamenten stevig neergezet. Wat met name te maken heeft dat wij niet gerechtvaardigd zijn door werken, maar dat wij gerechtvaardigd zijn door Jezus Christus en zijn genade. Een gunst die niet te verdienen is, maar die ons gegeven is door de Zoon Jezus Christus. En daar wordt gesproken over de barmhartigheden van God, de grootheden van God. Daar heeft Paulus in al die hoofdstukken op een hele mooie manier uitgelegd. En dan komen we dus in hoofdstuk 12 en dan hebben we die eerste twee versen. En die eerste twee versen vind ik prachtige versen. Daar zit zoveel in, bijna elk woordje heeft heel veel diepgang. Nou, vanmorgen gaan we er niet op een saaie, diepe manier bij in elk woordje bestuderen. Alleen, ik ga wel een aantal zaken er eerst uithalen. Gaan we gewoon eens naar die tekst kijken. Romeinen 12, vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid. En dat beroep op Gods barmhartigheid, daarmee zegt Paulus eigenlijk dit. In het licht van al die goede dingen van God, waar ik het net met jullie over heb gehad. Al die zaken die God voor ons doet. Al die goede dingen die uit God komen. Met het oog op de zegeningen die God voor je heeft weggelegd. vraag ik iets. En dat woordje vragen is niet zo van, nou, ik stel je vraag, zou je even voor mij een glaasje water willen halen? Ja, dan kun je ja of nee even zeggen, heb ik wel zin in of geen zin in. Dat is niet de manier van vragen die Paulus hier gebruikt. Een ander woord zou kunnen zijn, smeek ik je? Of een ander woord is spoor ik je enorm stevig aan? Zo net zei ik er eigenlijk ook een beetje. Ik daag jullie uit om. Dat is wat Paulus doet. Jongens, als je nou doorhebt hoe groot die genade van Jezus Christus is. Als je gaat zien wat God voor jou heeft weggelegd. Met een beroep op al die dingen. Met het oog op al die zaken. Smeek ik je, vraag ik je. En wat vraagt hij dan? Om jezelf. En in de grondtekst staat er om jouw lichaam. Om jouw wezen. Als een levend. En dat vind ik heel erg leuk, heb ik al vaker de laatste weken gezegd. Dat staat niet als een doodoffer te geven, maar als een levend, heilig. En dat woordje heilig, dat heeft te maken met heel, maar ook met toewijding. Als een levend, toegewijd en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. En dat woordje ware eredienst kun je ook vertalen met redelijke, of intelligente, of rationele. Een aantal zaken, in de gemeente vorige week zei ik er ook nog, in de Bijbel staat dat God op een gegeven moment zegt, lieve mensen, denk toch eens na. De kerk is niet bedoeld om te zitten met mensen die gewoon zitten en niet nadenken en ontvangen. Maar de kerk is bedoeld om vol te zijn met mensen die nadenken. En hier zegt Paulus, voor jongens, ik moedig je aan om een hele intelligente, logische, goed doordachte keuze te maken. Want als je dit doet, dat gaan we straks zien, dan zul je iets prachtigs vinden waar elk mens ten diepste naar verlangt. Dus met het oog op wat God heeft voorbereid, met het oog op wat Jezus voor jou heeft gedaan, met het oog op het waardevol leven dat God voor jou heeft weggelegd, zegt Paulus, smeek ik je, geef jouw leven als een Gode welgevallig levend offer, want dat is de intelligente, goed doordachte, redelijke, goede aanbidding voor God. En dan legt Paulus een beetje uit hoe dat dan werkt. Hoe doe je dit dan? Nou, je moet je niet aanpassen aan deze wereld. En wat daarmee gezegd wordt is, ga niet mee en pas je niet aan de uiterlijke of lege gewoontes van de wereld. Ga niet mee in de weg van de wereld. Doe niet, denk niet zoals de wereld denkt. Handel niet zoals de wereld handelt. En onder andere de crisis waar wij als land en als continent in zitten, laat ons zo zien wat de vrucht is van de weg van deze wereld. En maf genoeg lijkt het soms, als Jezus zegt, het is beter te geven dan te ontvangen. Toch zie je dat een gevend hart meer vrucht heeft dan een hebberig hart. Want een hebberig hart heeft tot gevolg dat sommige mensen een hele hoop hebben en andere mensen veel te weinig hebben. Ons gebied, ons land, ons continent is gegrepen door hebzucht. En Paulus die zegt hier voor jongens met het oog op Gods barmhartigheid, op Gods grootheid. Ga niet mee in de weg van deze wereld, maar. En dan lezen we verder. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, meegaan en je aanpassen aan haar uiterlijke lege gewoontes, maar veranderen. En het woordje voor veranderen is, wordt getransformeerd. En het woordje is metamorfosis. En daar kennen wij dat woordje metamorfose van. En ik had mijn boekje even willen pakken, want daar staat niet voor niks een vlinder op. En dat er een vlinder op dat boekje staat van, hè, dat boek van leven zoals God het bedoeld heeft. Heel goed boek trouwens, als u hem nog niet heeft. Dan is hij bij de boekenwinkel, is hij er nu niet meer, maar hij is er wel weer te verkrijgen. Maar toen wij bezig waren om een voorkant te zoeken, konden we geen goede voorkant vinden en niks klikte. Tot in één keer ik aan het bidden was en God me herinnerde aan een woord die ik ook zelf had gekregen voor mijn eigen leven. Dat God in mij een proces op gang wilde zetten om van een rups een vlinder te worden. En daarom staat er voor op dat boek niet voor niets een vlinder. Omdat voor mij zo duidelijk werd van ja, God die wil niet dat ik rupsgedachten blijf houden. Maar God wil dat ik doorgroei naar een vlinder. God wil dat ik vernieuwd word. Hij gunt mij een metamorfose. Dus Paulus zegt, pas je niet aan deze wereld. Maar onderga een metamorfose. En hoe onderga jij een metamorfose? Hier, we lezen verder. Door uw gezindheid te vernieuwen. En ook daar zijn die woorden eigenlijk zo sterk neergezet dat je het zo kunt lezen. Door je gehele gezindheid of door je hele denken te vernieuwen. Door vernieuwde idealen en een nieuwe houding. Dus veranderen in je denken. Wij zijn allemaal geprogrammeerd in ons denken. Door de maatschappij waarin we leven en door de opvoeding die je gehad hebt. Door de woorden die vrienden en vriendinnen en mensen over jou hebben gesproken. Dat heeft jouw denken geprogrammeerd. En daardoor ben je vastgekomen, gewild of ongewild, in rupsdenken, noem ik het nu maar eventjes. Het denken van deze wereld is denken als een rups. Maar God wil een metamorfose. Die wil vernieuwing in je denken. Want als jouw denken vernieuwt, dan word je getransformeerd. Want als dat gebeurt, staat er, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. En wat hem welgevallig is, daar zou je aan kunnen toevoegen met betrekking tot jou. Dus ik ga die hele tekst nog eventjes met mijn eigen aanvullingen vanuit wat ik net heb gezegd, nog een keer lezen. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, in het licht van alle goede dingen van God, vraag ik je, smeek ik je, spoor ik je stevig aan om jezelf, jouw lichaam, je hele wezen als een levend, heilig, toegewijd en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware, intelligente, redelijke, rationele eredienst of aanbidding voor u. Je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld. Je moet niet meegaan in. En je moet je niet aanpassen aan haar uiterlijke lege gewoontes. Maar je moet veranderen. Getransformeerd worden. Een metamorfose ondergaan. Door je hele gezindheid, je hele denken te vernieuwen. Door nieuwe idealen en een nieuwe houding. Om zo te ontdekken wat God van je wil. Wat goed volmaakt en hem welgevallig is met betrekking tot jou. Wel, wat betekent welgevallig? Waar God plezier in heeft. Waar God blij mee is. Wat God goed doet. Dus waar Gods hart vrolijk van wordt. Heel goed. Dank je wel. Dus God wordt er ook vrolijk van dat jij een vlinder wordt. God wordt er blij van dat jij vernieuwd wordt. Dat is wat God voor jou wil. Dus eigenlijk met deze tekst, Paulus spoort ons aan om onszelf als een levend offer in zijn dienst te stellen. Daar hebben we het net over gehad. Hoe doe je dat? Door je niet aan te passen aan deze wereld. Dus niet mee te gaan in haar manier van doen. Het is de bedoeling, het is Gods verlangen, dat wij getransformeerd worden te vergelijken van een rups die een vlinder wordt. En hoe onderga jij die transformatie? En daar wil ik nu op inzoomen. Door je denken of je houding te vernieuwen. Want als dat gebeurt, als je denken vernieuwt, zul je ontdekken wat God van jou wil. Paulus had iets heel belangrijks door. En ik hoop dat je dit even heel goed pakt. Je moet je denken veranderen voordat je je leven kunt veranderen. Paulus zegt, het is de bedoeling dat je een transformatie ondergaat. En die transformatie onderga je door je denken te veranderen. Wat er tussen je oren zit. En in de gemeente heb ik hier vaker over gesproken en anderen ook wel. Maar jouw daden zijn een gevolg van jouw gedachten, van jouw verwachtingen. Zelfs je emoties zijn een gevolg van gedachten. Bewuste gedachten en ook weer vaak onbewuste gedachten. Dus goed nadenken over je denken blijft belangrijk. Maar God wil zelfs dat je denken vernieuwd wordt. God wil dat je van rupsgedachten, ach, ik ben er maar klein en ik kruip en ik word niet gezien. En ach man, wat een groot blad en wat zijn de omstandigheden weer raar. Dat je van rupsgedachten naar vlinderengedachten gaat. Dat je in een cocon misschien komt, waarin God soms eventjes alle oude zaken afbreekt. Ik weet precies hoe dat is. Maar als een rups een vlinder wordt, ja, ik heb niet zelf echt letterlijk meegemaakt. Maar dan wordt hij van binnen helemaal vloeibaar. Maar ik heb in mijn leven wel meegemaakt dat God al die oude structuren, al die oude patronen, al die oude gedachten waar ik dacht van dit is mijn leven. Dat God die soms gewoon eventjes helemaal vloeibaar wil maken. Zodat je langzamer uit die cocon gaat stappen. En gaat leven op een hele andere manier. Vlindergedachten. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog niet helemaal uit de cocon. Met mijn been en mijn handen en een vleugel die is er al best wel uit. Het gaat de goede kant op. En op bepaalde gebieden kan ik zeggen, hey, ik fladder al. En op andere gebieden merk ik ook van, ach, ik ben nog steeds werk in uitvoering. En dat is goed. Daar is niks mis mee. Maar ik wil het met je hebben over een verlangen van God. Dat jij getransformeerd wordt. Nou, er is ook een strijd gaande om je denken. Dat weten we ook allemaal wel. Maar de vijand van God, die wil jouw denken beheersen. En ik hou er niet van om te vaak en te veel over de vijand te spreken. Dus ook vanmorgen ga ik er maar misschien een minuutje aan besteden. Even heel kort dat benoemen. Want ik wil graag dat je dit weet. De vijand strijdt niet met je vanwege waar jij nu bent. Maar de vijand strijdt met je om je te weerhouden te komen waar God je hebben wil. Zal ik die nog een keer zeggen? De vijand gaat de strijd niet met je aan vanwege waar je nu bent, maar om je te weerhouden te komen waar God je hebben wil. Hij bestookt je met leugens. En hij wil dat je in die leugens gaat geloven. En dat de Bijbel noemt dat bolwerken. Dat die bolwerken in je hoofd gaan landen. Zodat jij bepaalde zaken gaat geloven die misschien helemaal niet waar zijn. Maar zolang het hem lukt dat jij ze gaat geloven, kan hij jou weerhouden om te komen op de plaats waar God jou hebben wil. God die wil ons zegenen. En hij heeft ons zelfs al gezegend. Met de Zoon Jezus Christus. Hij heeft ons alles gegeven. En toch is het realiteit dat velen van ons er niet in wandelen. En de neiging is soms dat wij dan God daar de schuld van geven. Maar het heeft ook heel veel te maken met onze gedachten. Het is te vergelijken met dat God ons een auto heeft gegeven. En de sleutel zit er zelfs in. Maar wij denken gewoon, ik draai het sleuteltje niet om. En zolang je dat blijft denken. En jij maar wacht, nou heer, wanneer gaat die motor nou eens aan? Heer, wanneer doet u hem nou aan? En God zegt, ik heb je gezegd, draai die sleutel om. Het is te vergelijken met iemand die bij de dokter komt. En die zegt, ik heb hoofdpijn, dokter. En de dokter zegt, weet je wat? Neem een aspirintje. En die persoon gaat weer naar huis en komt een week later weer terug. En die zegt, dokter, ik heb hoofdpijn. En de dokter zegt, heb je ook een aspirintje genomen? Nee, toen ik thuis kwam, dacht ik erover na. En dacht ik van, zo'n aspirintje is vast niet goed voor mij. Of ik heb er geen zin in, of ik vind het vies. Of het, weet ik van wat voor smoes. Ik heb maar geen aspirintje genomen. Op een gegeven moment kan het misschien een aantal keren gebeuren. Dan zegt de dokter van, nou neem, probeer het nu toch maar. Maar als zo'n persoon dan niet op een gegeven moment gaat aannemen wat de dokter adviseert, dan kan hij niet de dokter de schuld gaan geven voor zijn hoofdpijn. Wat een slechte dokter. Ik ga erheen voor hoofdpijn en ik krijg nooit de oplossing. Zo is het ook wat God betreft. God heeft ons heel veel gegeven. Soms vragen wij God te vaak opnieuw om ons opnieuw iets te geven wat hij ons al lang gegeven heeft. Alleen de God wil jou echt helpen, maar een groot onderdeel wat daartussen zit, is wel wat er tussen jouw oren gebeurt. Daarom zegt Paulus, het geef je leven als een levend offerande en wordt vernieuwd in je denken. En terug naar de vijand, die wil dat jij gaat geloven in leugens, om jou te weerhouden te komen waar God jou hebben wil. Als hij jouw denken kan controleren, kan hij jouw leven controleren en kan hij jouw roeping beperken. En dat is wat hij wil. En dan gaan wij soms een schuld geven aan anderen of in allerlei situaties. Mijn roeping dit en mijn roeping dat. Maar het heeft te maken met wat je tussen je oren uiteindelijk bent gaan geloven. Jij zult nooit verder gaan dan de barrières van je eigen denken. En de Bijbel noemt dat een bolwerk. En laten we daar eens even een tekst over gaan lezen. 2 Korinthe 10 vers 4. En 5, die zegt, de wapens waarmee wij te strijden trekken, dienen niet ons eigen belang. We zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen, dat is ook zo'n leuk woord, spitsvondigheden neer. En iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. Wij zitten dus blijkbaar vol met gedachten die ingaan tegen de kennis van God. Dat zit hier. Dat zijn bolwerken. Vandaar dat ik het in de gemeente de laatste tijd zoveel heb over Jezus in het centrum. Het gaat om hen. Want elke gedachte die ingaat tegen hem, dat kan een bolwerk in je hoofd worden. En als jij in die bolwerk gaat geloven, weet je, degene wat je zelf gelooft, heeft de grootste invloed op je leven. Niet wat God over jou gelooft, zelfs niet wat ik over jou geloof, maar wat jij over jezelf gelooft. Dat heeft de grootste invloed in je leven. Dus als je daarin wat verandering wil aanbrengen, zul je ook moeten gaan nadenken over je gedachten. En misschien zul je sommige gedachten moeten veranderen. Nou, ook in mijn eigen leven heb ik hier best wel vaak veel mee geworsteld. En Petra en ik zijn het wel een beetje gaan omschrijven als je hebt paadjes in je hoofd. En zelfs letterlijk wetenschappelijk, voor elke gedachte en elke gebeurtenis leggen je hersenen bepaalde synapsen en dingen aan en worden er bij wijze van spreken paadjes in je hoofd aangelegd. Waarmee emoties, herinneringen, gebeurtenissen enzovoort aan elkaar gekoppeld worden. Jouw hoofd is een van de beste computers die ooit is uitgevonden, of die is nog niet eens uitgevonden. God heeft jou een fantastische harde schijf hier gegeven. En daar zit heel veel in. En de uitdaging voor jou is, wat zet jij op het hoofdscherm? En wat mij wel eens een beetje opvalt, ik heb thuis een computer. Wie heeft thuis geen computer? Iedereen heeft een computer. En ik heb ook nog ergens een harde schijf liggen. En op die harde schijf heb ik ook een map met backup en met allerlei dingen van lang geleden, maar zelfs soms ook programmaatjes van lang geleden. Volgens mij zit in een van die mapjes zit zelfs nog het spelletje Fallfield of zo heette dat. Wie kent dat nog? Niemand? Hallo, ja, of Pac-Man, bij wijze van spreken. En ik heb zelfs nog wel ergens een Microsoft Word 1996 of zo ergens staan. Of nog wel eerder. Ik heb nog wel Word Perfect uit 1994. Nou, wat wij soms lijken te doen, is die oude programma's op ons hoofdscherm zetten. Terwijl er misschien al lang nieuwe programma's zijn. Maar in ons hoofd zit dat misschien nog wel steeds in ons geheugen, de dingen van het verleden. Maar jij kunt bepalen, wat zet jij op het hoofdscherm? Wat zet jij voorop in je denken? Nou, zo merk ik dat ik ook in mijn eigen hoofd paadjes heb, dingen heb, door van allerlei omstandigheden in je hoofd gegroeid. En toen ik onder andere deze tekst ging lezen en God hierover met mij begon te spreken, wist ik van, Heer, ik moet nieuwe paadjes in mijn hoofd. En weet je wat zo gaaf is van God? God wil je daarbij helpen. Echt waar? Ik heb een maand of 2, 3, heb ik elke avond, heb ik Petra gevraagd, vlak voor het slapen gaan, om gewoon haar handen op mijn hoofd te leggen. En deze dan, en zei, ga maar gewoon, wil je dan voor mijn hoofd bidden? Wil je voor mijn gedachten bidden? En soms bad ze heel lang, soms bad ze heel kort, maar ze zegende mijn denken, zodat in mijn hoofd de paadjes van God zouden komen. Steeds meer de gedachten van God. En ik merkte dat door dat te doen, door samen met God te kijken naar de paadjes in je hoofd zit, paadjes die je belemmeren, paadjes die je tegenhouden, paadjes die je niet brengen in die roeping die God voor je heeft, daar wil Gods geest, samen met het gebed van anderen, wilde je helpen om in jouw denken de paadjes te krijgen van God. Jij en ik, wij allemaal hebben een bepaald zelfbeeld. En ik heb er een hele leuke foto van, die wil ik jullie heel graag even laten zien. Laat hem maar even zien. En ik had eigenlijk 2 plaatjes, maar die tweede kon ik niet goed vinden. Kan die erop? Dan moet je even goed naar kijken. Dan was er ook een ander plaatje. Laat hem er even op staan. Dan zie je zo'n poes en dan zie je hem ook in diezelfde spiegel kijken. En dan zie je een heel klein vertekend mormeltje. Dus dit toont eventjes heel mooi visueel, hoe zie jij jezelf? En weet je wat ik zo gaaf vind van ons, met het lichaam van Christus? En Paulus had dit door. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hoe wordt Jezus genoemd? De leeuw van Juda. Dus misschien ben ik wel een katje, poesje, weet ik veel wat het is. Maar in de spiegel reflecteert Jezus door mij heen. De leeuw van Juda. Wat is jouw zelfbeeld? Hoe kijk je naar jezelf? Maar weet je, dus jij hebt een zelfbeeld. En het beeld wat iemand van zichzelf heeft, wordt zelfbeeld, logisch, of zelfconcept genoemd. En het is toch goed om daar eventjes naar te kijken. Maar dan ga ik het zo terugbrengen naar hoe God jouw zelfbeeld in lijn wil brengen met hoe hij over jou denkt. Je kunt namelijk nooit uitstijgen boven het beeld dat jij van jezelf hebt. Ach, ik ben toch niks. Het wordt niks met mij. Ah, met die wel, maar met mij niks. Ik zie het dan, als je Romeinen 12 verder leest waar we het net over hadden, dat staat in het volgende vers, daar zegt Paulus iets van dat wij ons niet hoger moeten achten dan dat we zijn. En dat kun je in negatieve zin lezen. Maar als ik ernaar kijk, is dat ik zie dat Paulus zegt, schat jezelf in zoals God je bedacht heeft. In overeenstemming daarmee. Soms heb ik wel eens het idee dat Nederland wat dit betreft een crisis heeft, een identiteitscrisis. En wat is een van de dingen van identiteitscrisis? Dat je je of soms overschat, of dat je op andere momenten soms onderschat. Als het Nederlands elftal 2 keer een wedstrijd heel goed speelt, dan zien we onszelf gelijk al als wereldkampioen. En dan toch als puntje bij paaltje komt, net op het allerlaatste, dan zijn er net die Duitsers of anderen weer, die zijn dan toch net even weer ietsje beter. En dan ligt het weer helemaal aan van alles en nog wat. Wat is een goede identiteit? Wij zijn goed. Wij zijn een goed voetballend volk. En het is al heel lang geleden dat wij Europees of wereldkampioen zijn geweest. Maar toch doen we het best goed met elkaar. We worden eerste, tweede, derde of vierde. Er zijn mensen die op de 200ste of 300ste plaats zijn. Maar wij staan toch wel erg bovenaan. En die 10e plaats is ook een goede plaats. Bij wijze van, dat is identiteit. Snap je? Gewoon je plaats weten. Dit is wie we zijn. Hier zijn we goed in. Hier zijn we niet goed in. Gewoon weten wie je bent. En als je dat niet weet, dan word je heel erg blij als je een keer het heel goed hebt gedaan. En als je het dan niet goed hebt gedaan, want dat gebeurt dus ook letterlijk bij de hooligans en weet ik veel wat. Kijk maar naar het voetbal. Dan trappen we alles in elkaar en dan zijn de zaken niet in balans. Je moet jezelf niet overschatten, niet onderschatten, maar gewoon zijn wie je bent. Jezelf beeld. Maar het is wel goed om ernaar te kijken. Want of je zelfbeeld over jezelf nu klopt of niet, je zelfbeeld is hoe jij jezelf ziet. Simpel, hè? Mijn zelfbeeld kan zijn zoals die poes en die leeuw. Mijn zelfbeeld kan ook zijn zoals die poes en dat andere plaatje die ik niet heb kunnen tonen. Maar met gewoon een hele... Hoe jij jezelf ziet, is hoe jij jezelf ziet. Jij spreekt, jij handelt, jij reageert in overeenstemming met de gedachten die jij over jezelf hebt. Je zelfbeeld is geen fysiek onderdeel van jouw lichaam, maar het is als het ware een soort leider die in je bewustzijn of in je onderbewustzijn bepaalt hoe jij je gedraagt en hoe jij reageert. En het is goed om even te kijken naar hoe jij naar jezelf kijkt. Maar als ik dan nu even terug ga naar die tekst van Paulus. Paulus had dit dus door. Dat er in hun denken wat moest veranderen. Alleen Paulus vraagt dat niet. Want anders kunnen we gewoon een soort feel good positief denken. Waar je Jezus niet eens bij nodig hebt. Preek zou je kunnen gaan houden. Maar Paulus die koppelt dit hier juist ook met het verlangen. Met het hart van God. Want de vraag die ik jou wil stellen. Is komt jouw zelfbeeld overeen. Met wie God zegt dat jij bent. En een van de dingen die ik, dat was in dat proces toen Petra zo over mij bad en dat ik daarmee bezig was, merkte ik dat ik aan de ene kant wel wist hoe God over mij dacht. Alleen mijn zelfbeeld was niet in overeenstemming met hoe God over mij dacht. Dat kan. Is een beetje hoogmoedig, of laagmoedig, weet ik veel hoe je het noemen wil. Maar het is de realiteit, dat je kunt weten hoe God over je denkt, maar als je van binnen daar geen overeenstemming mee hebt, of een ander woord is dat je het eigenlijk daar gewoon niet mee eens bent, dan gaat niet Gods beeld over jouw leven de vrucht van je leven bepalen, maar jouw beeld over jouw leven. Hoe prachtig Gods beeld over jouw leven ook is, als er in jouw zelfbeeld, in jouw hart geen overeenstemming mee is, dan kun je bidden tot je omzweegt, maar dan gebeurt er dus niks. Dus waar moest ik aan werken in de paadjes in mijn hoofd? Ik ontdekte dat er heel veel gebieden waren waar mijn hoofd gewoon niet instemde met hoewel ik wel wist, en soms misschien nog niet wist, hoe God over me dacht. Dus daarmee moest ik aan het werk. En daarmee moet ik nog steeds aan het werk. Continu. In mijn denken is die strijd er nog steeds. En Satan blijft proberen om mijn denken te vervullen. En wat mij erin helpt, en ik heb het hier wel eens vaker gezegd. Ik heb in elk geval mezelf besloten. Ik geloof niet alles wat ik denk. Omdat ik weet dat de vijand juist in mijn denken wil voorkomen dat ik ga komen waar God mij hebben wil. En dat geldt ook voor jou. De vijand wil niet dat je een tempel van de Allerhoogste bent. De vijand wil niet dat je vol bent van hem. De vijand wil niet dat je vol bent van zijn gedachten. En daarmee bestookt hij jou. Maar in Christus ben je meer dan overwinnaar. Dus de uitdaging wil ik jou meegeven. En die uitdaging ben ik voor mezelf aangegaan. En die blijf ik aangaan van Heer, ik wil dat mijn denken steeds meer in lijn komt met uw gedachten. Met uw gedachten over mij. En zo ben ik bij wijze van spreken mijn eigen denken daar weer meer over gaan onderwijzen. Ik wil, en ik hoop dat jij het ook wil, dat mijn zelfbeeld gebaseerd is op wat God over mij zegt. Ik weet het, en ik ben het er nu ook mee eens. Dat was eerst niet zo. Maar ik ben waardevol, omdat God mij waardevol vindt. En dat wist ik, maar ik geloofde het nog niet. Totdat ik dat gewoon regelmatig, gewoon heel vaak tegen mezelf zei. Ook als ik fouten maak, als ik dingen goed doe. Of ook als ik fout doe, ik ben waardevol omdat God mij bedacht heeft. En dat kan ik ook hier in de gemeente verschillende keren zeggen. We zeggen het hier ook regelmatig. En de uitdaging is, geloof je het ook? Ga je in die spiegel kijken of ga je naar jezelf kijken? Ga je tegen jezelf zeggen, ik mag er zijn omdat God mij bedacht heeft. Ik ben zijn schepping. Hij vindt mij waardevol. Hij houdt zoveel van mij dat toen ik er een zootje van gemaakt had, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven om mij toch weer te brengen bij hem. Want hij vindt mij waardevol. En omdat hij mij waardevol vindt, vind ik mezelf ook waardevol. Klinkt een beetje hoogmoedig, hè? Maar David, die tekst heb ik hier wel eens gebruikt, had er heel goed door. Psalm 139, vers 14, een van mijn lijfteksten, kan hem zo uit mijn hoofd zeggen. Dat David daar zegt, ik loof u voor het wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft, ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Prachtig zoals het er staat. Geen hoogmoed van ik ben zo fantastisch, maar vanuit hoe u naar mij kijkt, ben ik fantastisch. Ik wil dat mijn zelfbeeld overeenkomt met hoe God over mij denkt. Ik wil even een paar van Gods gedachten aan je tonen. Toen jij geschapen bent, Genesis 1 vers 27, toen gaf God ons direct waarde. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Jij bent een maaksel van God. En de volgende, Psalm 8, vers 5 en de rest. God heeft jou gekroond met glans en glorie. Hij gelooft meer in jou dan wij zelf soms geloven. Maar dit is wat ook David zegt. Wat is dan de sterveling dat u in hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna goddelijk of bijna een god gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en de dieren van het veld. Met andere woorden, God heeft zijn schepping aan ons toevertrouwd. Hij vertrouwt het ons toe. Efeze 2 vers 10. Want hij heeft ons gemaakt. Als je het hebt over je zelfbeeld. Misschien moet je je zelfbeeld maar eens een keer gaan opschrijven. En dan gewoon van hoe denkt God over mij. Hij heeft mij gemaakt. God heeft mij gemaakt. Hij heeft jou gemaakt. Zijn maaksel zijn we. Het woord wat hier gebruikt wordt. Is, kun je ook zelfs een beetje vertellen. Wij zijn zijn werk in uitvoering. Op een positieve manier. Hij heeft ons gemaakt. Maar hij is ook voortdurend met ons bezig. Om ons te volmaken. In het Engels staat er. We are his workmanship. Hij is met ons bezig. Tot wat we nu zijn in Christus. Daar komen we elke keer bij terug. In Christus. Hij is ons fundament geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Jouw zelfbeeld is van man, hij acht mij waardig. Ik mag op hem lijken. Hij ziet mij als een tempel. Hij wil in mij wonen. Ik ben zijn maaksel. Geloof je het? Geloof je het echt? Jeremia 29 vers 11, die heb ik jullie van de week in de informeel ook nog gestuurd. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Weet je nog, toen we een paar weken geleden die tekst hadden, waarin we ontdekten dat in Jezus Christus alle beloften van God worden ingelost. Niet alle oordelen van God, maar alle beloften van hem worden daarin ingelost. Dit is zo'n belofte van God, die jij krijgt in Jezus Christus. Hij heeft jouw geluk voor ogen. En hij wil een overwinnaar van je maken. Hele leuke tekst vind ik deze. Rechter 6 vers 12. Laten we die eens bekijken. Dit is dan komt God bij Gideon. En Gideon, we kennen allemaal het verhaal. Hij verstopt zich voor de vijand en hij denkt niet zo fantastisch over zichzelf. Maar wat zegt God daar? De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zei met je dappere krijgsman. Niet schuilend stuk ongeluk die bang is voor de Filistijnen. Dat zei hij niet. De Heer is met je, dappere krijgsman. En ik geloof dat als de engel des Heren tegen jou spreekt, zou spreken vandaag, zou hij hetzelfde tegen jou zeggen. De Heer is met je, dappere krijgsman. Dappere held, dappere krijgsman. Romeinen 8, laten we die eens bekijken. En dan hebben we eerst wel even genoeg gezien, want ik kan heel lang doorgaan met allerlei teksten waarin God zo fantastisch tot je spreekt. Maar wij zegevieren in dit alles, glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Moet je eens kijken wat Paulus doet. Hij heeft een ontmoeting gehad met Jezus. En daarvanuit spreekt hij over wie die nu is in Christus. Zijn zelfbeeld is totaal veranderd. Wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd. Dus in zijn hoofd zat deze overtuiging. Zijn denken was hierdoor vernieuwd. Dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte. Of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus. Doordat Paulus hierin getransformeerd was in zijn denken, kon hij in de gevangenis zitten, gegezeld en al. En hij ging gewoon liederen zingen en de muren vielen neer. Want zijn denken was veranderd. En in zijn denken stond solide, zeker weten als woord, Jezus is mijn fundament en niets dood nog leven. Niks kan mij scheiden daarvan. Dus ik laat niet de omstandigheden bepalen hoe ik denk of hoe ik me voel, maar vanuit wie ik ben in Jezus Christus kijk ik naar mijn omstandigheden. Dat kan alleen als je zelfbeeld in overeenstemming is gekomen met hoe God naar je kijkt. Dat is wat je hier Paulus ziet doen. Paulus zegt, ik ben een overwinnaar. Niet omdat ik zo fantastisch ben, maar omdat hij zo fantastisch is. Jij bent een overwinnaar. Niet omdat jij zo fantastisch bent, maar omdat hij zo fantastisch is. En daarvanuit mag je nu instemmen met hoe hij over jou denkt. Amen. Wij Groningers zijn meer dan overwinnaar. En als het hier een beetje rommelt, dan blijven wij staan. Wij gaan niet mee in de loop van deze wereld. In onze cultuur hier. Ik geloof in de Groningse cultuur of in de westerse cultuur. Culturen, fantastisch. En ik geloof ook dat dat mag. En dat wij heerlijk op onze eigen manier mogen spreken, denken enzovoort. Tegelijkertijd geloof ik ook in een hemelse cultuur die cultuur overstijgt. Zijn denken in ons denken. Dan zijn wij totaal anders. Een aantal praktische tips om je te helpen. En ik durf deze preek, en ook de preek van vorige week trouwens, te preken vanuit het fundament waar wij in de gemeente lang aan gewerkt hebben. De afgelopen maanden met name. Het fundament van genade. Het fundament van vrucht dragen vanuit staan op Jezus. Want dit is niet een maakbaar iets van nou, dit moet je nu maar eventjes, dit kun je zelf maken. Ik wil je niet vertellen wat je moet doen, maar ik wil je bewust maken van een bepaalde realiteit. Snap je dat verschil? Ik wil je bewust maken van het belang van je denken. Ik wil je ervan bewust maken dat het goed is om na te denken over je denken. Ik wil je ervan bewust maken dat God zegt dat wij geroepen zijn om een tempel te zijn voor de Allerhoogste. En dat jouw hoogste roeping is dat jouw tempel, jouw leven, jouw lichaam en jouw denken vol is van de gedachten van God. Dat is leven zoals God het bedoeld heeft. Nou, en nu een paar praktische tips. Wat in elk geval mij hierbij helpt en heeft geholpen. Ik heb ontdekt, daarom hielp me dat zo, dat ik die paadjes in mijn hoofd heb. Er zijn dus paadjes in mijn hoofd aangelegd. Maar ik heb ook ontdekt dat ik in mijn denken bepaalde programma's inderdaad ook in mijn hoofd in mappen kan zetten. Van nou, dat is een oude map, maar ik heb nu een nieuwe map. En ik ga die nieuwe map open doen. En die nieuwe map, die zet ik op mijn hoofdscherm. Daar ga ik me op richten. Je kunt oude paadjes, als het ware, soms letterlijk, want ze komen soms terug. Maar die kan ik dan gewoon negeren. Dat kun je in je hoofd doen. Ik ga niet meer volgens die manier denken. Ik ga nu op een nieuwe manier denken. Ik ga daarnaar kijken. En ik heb dus ontdekt dat ik mijn denken bij wijze van spreken kan programmeren. Door in lijn te komen met hoe God over mij denkt. Dus de eerste tip is, programmeer je denken met hoe God over je denkt. Laat je gedachten vol van zijn woord zijn. Ik vind het heerlijk om zijn woord te bestuderen. Niet omdat het moet. Of omdat het een wetje is van de Waarde van Leven gemeente. Of welke andere charismatische gemeente dan ook. Of je hoort stille tijd te houden. En het moet dan zo lang. En dit moet en dat moet. En dit moet. Ik vind het fantastisch om gewoon mij vol te maken met het woord van God. En het kan soms gebeuren door de Bijbel te lezen. Of soms door een preek te luisteren. Of soms door naar de muziek te luisteren. Of door soms gewoon in de auto te zitten en na te denken over de woorden van God. Maar ik wil mijn gedachten vol laten zijn met hoe hij over mij denkt. En onderneem daar bewust actie in. Doe daar bewuste zaken in. Zodat je gedachten weer vol worden van de woorden van God. En een tweede tip, misschien makkelijk, het is makkelijk gezegd, maar ik weet niet of het moeilijk gedaan is. Maar kies ervoor om het met God eens te worden. Misschien heel simpel. Maar ga er ook naar kijken. Dat kun je alleen maar doen als je ook eerlijk kunt kijken, ben ik het hierin wel echt met God eens? We We kunnen hier allemaal zingen. En je kunt hier zeggen, ik ben waardevol en waardevol leven. Ik mag leven zoals God het bedoeld heeft. En ik ben zijn schepping. En die tekst die we net voorlaten. Dood, nog leven, engelen, nog machten. Maar diep van binnen. Ben je het met Paulus eens, ja of nee? Echt eens. En wees dan eerlijk als je ontdekt. Nee, ik ben thuis helemaal niet met u eens hier. Diep van binnen ben ik bang voor de dood. En merk ik dat toch wel zaken mij kunnen scheiden van dit en dat. En eigenlijk zie ik er helemaal niet zitten. Daar hebben we allemaal last van. Ik wel. Ik heb gebieden waarin ik het gewoon niet eens ben met God. Diep van binnen. Nou, daar kan ik vroom over doen. En net doen alsof ik het er wel mee eens ben. Of ik kan het tussen in mijn relatie met Jezus eerlijk over doen. En ontdekken van, Heer, u zegt het wel. Alleen, het lukt nog niet. En dan ga ik kiezen van, nou, maar Heer, toch wil ik het met u eens zijn. En help me dan. En ik vraag dan Petra en anderen om te bidden en mee te denken. Zodat ik het eens ga worden. Dus misschien kan ik het beter verwoorden. Kies om het eens te willen zijn met God. En dan gaat God je daarbij helpen. Echt waar, dit wil hij zo graag. Hij wil je hierbij helpen. Een derde tip wat mij hielp en helpt. Is richt je niet op je zwakheden. Maar richt je op je God. En dit is makkelijker gezegd dan gedaan misschien. Maar ik merkte ik heb dan over mijn geweten. Ik had best een zondebewust of een schuldbewust geweten. Dus mijn geweten was continu bezig met wat ik niet mocht doen. Of wat ik fout moest doen. Of wat ik fout zou kunnen doen. En als ik dan iets fout zou doen, dan voelde ik me daar schuldig over. Dus schuld bepaalde mijn gevoel. En ik heb gezegd van, Heer, verander mijn geweten van een, wat ik dan noem een zondebewust geweten. Of een schuldbewust geweten naar een Jezusbewust geweten. Dus een geweten, een gemoedstoestand, een denken die continu op Jezus gericht is. Heer, help mij om hierin te groeien. En daarom heeft ook die boodschap van genade en gewoon dat Jezus gericht zijn ook mijzelf zoveel geholpen. Van Heer, ik wil gewoon dat ik continu vol ben van u, Jezus. En dan gaat de geest iets in je doen en dan drukt hij, zoals ik dat zeg, dan perst hij de zonde er vanzelf uit. Dan moet je niet meer vechten tegen de zonde, dan wil je het gewoon niet eens meer. Dan heb je, dus Marcel zei dat toen een keer leuk tijdens dat weekend hier, dan heb je daar niet eens meer tijd voor. Want je bent zo bezig met Jezus. Maar wij mensen zijn heel vaak zo gericht op de problemen en op de zaken die niet goed zijn. En ik zie, dit is wat Paulus en Silas deden in die gevangenis. Zij gingen zich gewoon richten op God. Zij gingen zich richten op Hem. Een Jezus bewust geweten. Een Jezus bewust denken. Richt je niet op je zwakheden, maar richt je op je God. Een vierde tip, en ik herhaal ze straks wel even heel snel en dan zijn we ook klaar. Leer te waken over je denken. Soms dan laten wij ons denken maar gewoon los. Als een hond, weet ik voor wat. En die mag alle kanten gaan. Weet je, ik geloof, wij zingen als gemeente en in onze beweging zingen we heel vaak over vrijheid. En ik geloof in vrijheid. Maar vrijheid heeft ook altijd kaders nodig. Dat is gewoon zo. En als je alles maar zijn gang laat gaan, dan krijg je geen veiligheid. En dan gaat het alle kanten op. Ook over je eigen denken. Leer daarover te regeren. Leer te waken over je denken. Kies ervoor, maar in elk geval ook te willen. En voor mij dat simpel zinnetje. Ik geloof niet alles wat ik denk. Dat helpt mij om te waken over mijn denken. Maar als ik mijn denken zijn gang laat gaan, dan gaat alle kanten op. Krijg ik gevoelens, emoties enzovoort. En kom ik uiteindelijk uit op plekken waar ik niet heen wil. Dus daaraan gekoppeld wordt de baas over je gedachtenleven. Durf naar je gedachten te kijken. Durf ze onder ogen te zien. Wat denk ik nu eigenlijk? Hoe kom ik hierbij? En de laatste tip. Houd je gedachten vol van de goede dingen van God. Filippenzen 4 vers 8. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Ik lees hem nog een keer weer. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Daarom vind ik het zo heerlijk om te spreken over de genade van Jezus. Vind ik het heerlijk om te spreken over Hem. Omdat dat waar is. Hij is de waarheid. En alles wat edel is. En alles wat rechtvaardig is. En alles wat zuiver is. Alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Laat je gedachten daar vol van zijn. In een andere plaats zegt Paulus, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Wij mensen, dat is het systeem van deze wereld, waarvan Paulus zegt, stap daarvan af. Wij onderzoeken alle dingen en we behouden het slechte. We hebben het altijd, ook in het nieuws gaat het altijd over wat fout is gegaan. We kunnen zo makkelijk de neiging hebben om probleemgericht te zijn. En we missen daarin de mooie zegen van oplossingsgericht te zijn. Vernieuw je denken. Word vol van hem. De tips, programmeer je denken, maar doe God over je denkt. Kies ervoor om met God eens te willen worden. Het is van cruciaal belang dat jij leert blij te zijn met hoe God jou gemaakt heeft. Echt waar. Dat vond ik moeilijk. Dat vond ik een van de moeilijkste dingen in mijn leven. Richt je niet op je zwakheden, maar richt je op je God. Ga van een zondebewust of schuldbewust geweten naar een Jezus gericht geweten. Leer te waken over je denken. Geloof niet alles wat je denkt. Word de baas over je gedachtenleven. Houd je gedachten vol van de goede dingen van God. En als je dat doet, dan zul je ontdekken dat je geest, ziel en lichaam getransformeerd worden. En dan zul je ontdekken dat je gaat ontdekken wat de wil van God is. Welgevallig. Dan word je van een rups een vlinder. Dan heb je geen rupsgedachten meer, maar dan krijg je vlindergedachten. Amen. Lieve Heer Jezus, we hebben heel veel weer gehoord, besproken, ervaren deze ochtend. En dank u wel dat u ons in uw liefde uitdaagt om zo'n tempel te zijn. Om het zijn van een tempel van u als de hoogste prioriteit van ons leven te zien. Heer, we hebben zo vaak de neiging om ons lichaam of onze geest een tempel te maken. Misschien wel ten diepste van onszelf. En ons eigen zelfbeeld, of die nou heel goed is of misschien heel zwak is, prevaleert over uw beeld over ons. Heer, ik bid in Jezus' naam dat u door uw geest uw lichaam zelfs op dit moment opnieuw bedient. Om ons te helpen, ons denken in overeenstemming te brengen met u. Dat onze gedachten vol van u mogen zijn. Dat we mogen leven zoals u het bedoeld heeft. En dat we van daaruit getransformeerd mogen worden in ons denken en in ons leven. Heer, dat ons hoogste doel mag zijn. Ik wil een tempel van de Allerhoogste zijn. Een Jezusbewust geweten, vol van hem. Heer, en ik besef me dat uw vijand rondgaat als een brullende leeuw. En dat hij ook voor de lieve schatten die op dit moment in deze zaal zitten, dat gewoon net zo de realiteit is als het ook voor mij realiteit is. Dat soms dagelijks en soms 's nachts of soms op wat voor manier dan ook, de vijand ons bestookt met leugens. Heer, omdat we weten dat de vijand erop uit is dat wij niet die tempels gaan worden en dat wij niet gaan komen waar u ons toe geroepen heeft. Dat onze roeping niet tot zijn licht komt, omdat wij gaan geloven in zaken die ingaan tegen hoe u over ons denkt. Maar dank u wel, Heer, dat uw woord zegt dat wij ook van uw wapens hebben gekregen. Geestelijke wapens waarmee wij gewoon uw woord mogen proclameren. En de bolwerken neer mogen halen die ingaan tegen de rechte kennis van u. Heer, zo spreek ik ook over dit huis uit. En over de mensen die in dit huis komen. En over de mensen die aan dit huis verbonden zijn. Dat hun gedachten vol mogen zijn van de waarheid van God. Heer, ik wil vragen of u engelen wil gebieden aangaande ons allemaal. Om bij wijze van spreken een wacht in ons denken te plaatsen. Zodat die gedachten, die leugenachtige rupsgedachten, dat die naar buiten gedreven worden. En dat die niet leidend en bepalend gaan worden voor hoe wij over onszelf denken. En hoe we daarvan ook over u denken. Heer, in de machtige naam van Jezus dank ik u voor uw opstandingskracht. En ik dank u dat u beloofd heeft door uw geest. Dat de geest die Jezus heeft doen opstaan ook ons doet opstaan. En zo spreekt u tot ons deze ochtend. Sta op mijn kind. Sta op in mijn kracht. Ga staan in de waarheid die ik over jouw leven heb uitgesproken. Omarm en omhels hoe ik over jou denk. Laat jouw zelfbeeld in overeenstemming komen met mijn beeld over jou. En probeer dat niet uit eigen kracht en niet vanuit veroordeling of schuld. Maar laat mijn Zoon Jezus Christus jouw fundament zijn om jou te helpen daarin op te staan. Heer, in de machtige naam van Jezus bid ik dat over dit huis uit. Heer, geen maakbaar evangelie. Niet iets uit eigen kracht opgewekt, maar door uw geest van openbaring gerealiseerd in ons. Heer, zo vraag ik u zegen over dit woord en over wat we hebben gehoord vanmorgen. Wilt u het uitwerken in onze geest, ziel en lichaam? Heer, volgende week hebben we afsluitingszondag en daarna gaat de vakantieperiode in. Heer, ik dank u dat u ons een periode van rust gaat geven. Heer, dat vele mensen voor ons gewoon even lekker eruit mogen. En ik bid in Jezus' naam dat ook tijdens de zomermaanden dit uitgewerkt mag worden. Dat onze gedachten weer meer in overeenstemming gaan komen met uw gedachten. Dat ons zelfbeeld meer in overeenstemming gaat komen met uw beeld over ons. Heer, zo vraag ik dat de genade van Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest over ons mag waken in alles wat we doen. In Jezus' naam. Halleluja. Wees zo gezegend. Amen.